Welkom terug. Bijna klokslag 9 uur. We hebben tot 10. Het tweede gedeelte van deze avond wordt ingevuld door, zoals u kunt lezen, radicalisering. En ik heb ook nog ergens in de stukken jihadisme backslash gezien. En ooit in het begin heeft nog ergens gestaan workshop, maar daar hebben we volgens mij van begrepen dat het dat niet geworden, maar meer een informatiebijeenkomst. Ik heb van mevrouw met de Loeven begrepen, uiteraard hartelijk welkom in ons midden. Dat zij het ook op prijs stelt als u vragen stelt, om die gewoon met tussentijds te stellen. En ik wou eigenlijk met u hetzelfde afspreken als net, gewoon een vraag stellen. Vind ik dat het uit de hand loopt, dan grijp ik wel in. Mag ik u het woord geven?
Hij doet het. Voordat ik over radicalisering ga spreken, ga ik even iets over mijn gezicht zeggen. Vanochtend zei iemand, ik vroeg me af, is ze zo geboren? Ik heb een beetje een dikke wang en het heeft te maken met een implantaat wat daarin zit. Maar wees gerust, ik ben niet zo geboren en als het goed is, wordt het weer helemaal symmetrisch. Maar vanavond ziet het er een beetje vreemd uit. Goed, de informatieavond over radicalisering. Ik heb de vraag van Saskia gekregen naar aanleiding van een workshop die Saskia bijwoonde van de VNG. Waarin verschillende mensen vanuit verschillende gemeentes in de landen uitwisselden over wat is het nou en waar hebben we nou precies mee te maken. En dat was eigenlijk de aanleiding voor Saskia om te zeggen, joh, eigenlijk zou het wel mooi zijn als we dat binnen de gemeente ook eens eventjes wat verder uit gingen diepen. Ik ga vanavond wat informatie geven en een handelingsperspectief schetsen. En mooi is dat wat we vanavond even in kort bestek doen, gaat morgen nog dunnetjes overgedaan worden met mensen uit de frontlijn. Dus met mensen die in de frontlijn werken met jongeren, multiproblem gezinnen, het sociaal wijkteam, allerlei mensen die in de frontlijn werken. En dan gaan we dit eigenlijk in een wat verdiepende vorm doornemen. Nou, wat ik graag met u wil doen is nagaan, wat is er aan de hand? Waar hebben we het eigenlijk over? Over welke omvang hebben we het? Wat verstaan we eronder? Wat is het eigenlijk, radicalisering? Hoe ontstaat het? En daarnaast ook nog iets vertellen over handelingsperspectief. Hoe herkennen we het en wat doen we eraan? Nou, is het mogelijk dat met dit programma er nog zaken zijn waarvan u zegt, ja, maar dan wordt nou net dat vergeten waarmee ik naar deze avond toe kwam, waarvan ik dacht, daar ben ik nou eens benieuwd naar. Dus ik wil toch ook nog even, voordat ik verder ga in de presentatie, even bij u polsen. Zijn er nog specifieke vragen die niet hier vermeld staan, maar waarvan u zegt, daar ben ik toch wel erg benieuwd naar?
Ik ben benieuwd naar uw achtergrond.
Ja! Dat is heel goed. Dat is iedere keer weer. Ik ben zo bevlogen door het onderwerp dat ik altijd vergeet mezelf voor te stellen. Dus ik ben altijd blij dat er weer iemand is die zegt, hey, maar wie ben jij eigenlijk? Ik ben Meerte Loef. Ik heb even snel het bordje neergezet. Op de achterkant staat Rijksopleidingsinstituut Tegengaan Radicalisering. Dat is ROR. R-O-R. En het is zo dat de overheid heeft op een gegeven moment gezegd, er zijn allerlei bureaus, allerlei mensen die trainingen geven over radicalisering, omdat er veel vraag naar is. Maar we vinden het ook wel erg belangrijk dat op het moment dat er training en voorlichting gegeven wordt, dat dat een voorlichting is die ook strookt met ons aanvalsplan, jihadisme en onze manier van denken over dit onderwerp. Ze hebben 10 trainers aangetrokken uit hun landen die allerlei scholen en gemeentes afgaan om wat over dit onderwerp te vertellen. Mijn persoonlijke achtergrond is dat ik orthopedagoog ben en daarnaast wijsbegeerte heb gestudeerd. En ik vind eigenlijk altijd de combinatie van het meest praktische, namelijk hoe worden mensen groot, en het meest abstracte van en waarom worden ze dan groot zoals ze groot worden. Nou, radicalisering is nou precies zo'n vraagstuk waarin die beide aspecten erg aan de orde komen. Het heeft iets te maken met uitkristalliseren wie je bent, waar je voor staat en in welke mate je daar al dan niet extreme acties aan verbindt. Dus dat is eigenlijk mijn achtergrond en waarom ik het ook vreselijk boeiend vind om met dit thema bezig te zijn. Ja, want wat is er aan de hand?
Gaat dit specifiek over islam en radicalisering, over alle typen van radicalisering?
Ik ga iets vertellen over alle typen van radicalisering. En waarom ik dat doe, is omdat de fenomenen, zaken die je ziet bij al die typen eigenlijk wel overeenkomstig zijn. En dat is aan de ene kant belangrijk om te weten, omdat het ook relativeert, omdat we eigenlijk al heel veel ervaring hebben met radicaal gedachtegoed. En dat is sowieso wel iets wat belangrijk is om te noemen, dat los van het jihadisme, wat natuurlijk absoluut aan de orde is, is er sowieso een sterke polarisatie gaande in onze samenleving, waarin allerlei tegenstellingen op allerlei fronten veel kracht hebben. Ik noem maar even de tegenstelling binnen de Turkse gemeenschap bijvoorbeeld tussen Gülen en Erdogan aanhangers. Maar ook de tegenstellingen tussen rechts en links en tussen dierenactivisten. En, nou ja, dus in die zin zien we op alle mogelijke manieren een toename aan tegengestelde gedachtegoed wat op de een of andere manier knalt en knettert. Goed, wat is er aan de hand? Los van het feit dat we het fenomeen van verschillende kanten gaan bekijken, is er een belangrijke nadruk wel ook op jihadisme, omdat dat op dit moment in die zin ook internationaal en nationaal een grote zorg is. Want als ik u nou eens vraag, hè, de overheid hanteert een schaal van 0 tot 5, de mate waarin er sprake zou zijn van een dreiging van een terroristische aanslag. Waarbij 0 is, er is helemaal niets aan de hand, geen dreiging. En 5 is, er is een behoorlijke dreiging. Weet iedereen welke schaal of welke cijfer we op dit moment in Nederland kennen? Op die schaal van 0 tot 5? Ja, 4. Ja, 4. Dat cijfer 4, dat is er al sinds maart 2015. Het actueel dreigingsniveau, dat is er al sinds maart 2015 en eigenlijk zegt de overheid, als we dan zo kijken wat er in de tussentijd is gebeurd, is dat wat typisch. Want we hebben sindsdien natuurlijk Brussel gehad en Parijs, dus het is wat typisch en eigenlijk zeggen ze van ja, 5 gaan we niet doen, want 5 is op het moment dat je echt specifiek weet een locatie en een plek en een tijdstip. Maar ze zeggen eigenlijk van ja, eigenlijk zouden we er wel 4,5 aan willen geven. Dus ze willen eigenlijk die trap wat treden tussen gaan zetten. Nou, dat is in ieder geval wat er rondom het dreigingsniveau van terroristische aanslagen aan de hand is. Dit gaat ook weer niet alleen over jihadisme, want wat is nou het interessante aan dit hele fenomeen? Ik ga u nog een vraag stellen. Is er al eens in Nederland een aanslag gepleegd op een religieuze instelling? Ja. En welke is dat? De moskee. En waar was dat? Enschede. En wanneer was dat? Nog een half jaar terug. Dus om maar even aan te geven dat die polarisatie, u bent heel goed op de hoogte. Veel mensen beginnen met, was het niet een Joodse instelling in Tilburg? Of, dus de eerste en enige aanslag op een religieuze instelling in Nederland is geweest op een moskee. Natuurlijk is daarvoor Theo van Gogh vermoord, maar dat was dan weer een individu. Dus dat was natuurlijk wel vanuit jihadistische gedachtegoed. Desalniettemin onze enige en eerste aanslag op een religieuze instelling. En als je dan kijkt hoe dat vervolgens in de media terecht kwam, is ook wel weer een interessante, omdat in eerste instantie werd er gezegd in de media vandalisme tegen moskee. En daar zijn dus allerlei islamitische organisaties, maar ook andere mensen heel kritisch op geweest. Hebben gezegd, hé, wat is dit voor framing? Er zijn 2 Molotov cocktails naar binnen gegooid bij een moskee. Het was toevallig zo dat er geen gezinnen waren, maar dat was meer geluk dan wijsheid. Dus waar hebben we hier nu mee te maken? Nou, die kwestie is bij de rechter voorgelegd, nog voordat de schuldige is voorgeleid, alleen al over terminologie. En toen heeft de rechter gezegd, ja, als we het SEC hebben, moet dit een aanklacht zijn, terrorisme, dus terroristische aanslag. En nu 2 weken geleden is er een uitspraak geweest en de daders zijn ook inderdaad veroordeeld voor een terroristische aanslag. Dus je ziet dat er een toenemende, tegenstelling zichtbaar is in de maatschappij. Hoeveel? Waar hebben we het dan eigenlijk precies over? Wat is de omvang van het fenomeen? Als we dan kijken naar puur het fenomeen rondom jihadisme en het religieus extremisme. We gaan straks ook nog kijken naar rechtsextremisme en ideologisch extremisme. Dan zie je dat er sinds 2012 260 mensen vanuit Nederland naar Syrië zijn gegaan. Er zijn er 40 terug inmiddels, maar die zijn eigenlijk teruggekomen in die beginperiode, tussen 2012 en 2014. De laatste tijd komen er geen mensen meer terug, minder, heel weinig. Dat is dan, de laatste was er zo'n dame, die is ontsnapt, hè? Die is van de grens overgesmokkeld. Haar man is toen neergeschoten en die hebben ze maar gauw laten liggen. En zij is snel weg doorgerend met haar twee kinderen. Zij is ook direct vastgezet om alle informatie af te tappen die zij daar mogelijk heeft opgedaan. Tegenwoordig komen er minder mensen terug, omdat het is of je wordt teruggestuurd met een missie om hier een aanslag te plegen, of je wordt als een afvallige beschouwd en je wordt daar een kopje kleiner gemaakt. Dat maakt ook dat er sinds begin 2016 het aantal uitreizigers ook wel erg afneemt. Dus er is wel echt een afname van uitreizigers te zien. Omdat het is niet meer zo van, nou, we gaan eens even op avontuur. Nee, je moet echt wel weten wat je doet, zeg maar. Want het is niet even gaan en weer terug. Er zijn inmiddels 42 mensen daar gestorven. Er zijn er 170 mensen nog steeds woonachtig, die vanuit Nederland. Ongeveer een derde van die mensen daar zijn vrouwen. Dat betekent dat er ongeveer 50 vrouwen daar wonen vanuit Nederland. Maar wat ook erg heftig is om te bedenken dat er 70 minderjarige kinderen daar zijn. 70 Nederlandse minderjarige kinderen. En die maken daar dus de meest vreselijke dingen mee. Meest schokkende vond ik nog wel laatst dat ik ook op een documentaire zag dat kinderen daar dus inderdaad vanaf 5, 6 jaar aan het trainen zijn, ook met schieten. En dat er dan in een ruïne afvallige, volwassen, geblinddoekte mannen op handen en voeten moeten rondkruipen. Waarbij die kindjes als een soort lasergame, maar dan met echte mensen, die volwassen mannen moeten neerschieten. Waarbij zoveel als je er hebt, dan heb je gewonnen. Dat soort spelletjes worden met kinderen. Dus kinderen die daar zijn, die worden eigenlijk op een vreselijke manier beschadigd. Vergelijkbaar met kindsoldaten in Afrika. En stel dat die terugkomen, wat ook nog een scenario is op het moment dat natuurlijk IS helemaal wordt bestreden en met effect wordt bestreden, dan krijgen we daar nog een hele dobber aan als die mensen die daar nu zijn ook weer terugkomen. Want dat zijn heftig getraumatiseerde mensen. Ik noemde het al even, sinds januari neemt het aantal uitreizigers per maand af. Het zijn er toch nog wel zo'n 2 à 3 per maand. Ja, wat verstaan we onder radicalisering? Dat is inderdaad een fenomeen wat niet beperkt blijft tot jihadisme alleen. Het heeft allerlei verschillende mogelijke verschijningsvormen. Er zijn altijd meningen mogelijk. Dat is zo mooi in onze Nederlandse samenleving. We hebben vrijheid van meningsuiting, dus iedereen mag alles vinden. Je mag een religie aanhangen, je mag een bepaalde visie hebben, je mag achter bepaalde belangen staan. Die vrijheid is er in Nederland. Je mag ook actie voeren. Hè? Ik noem maar even een voorbeeld. Bijvoorbeeld een succesvolle actie is geweest van, misschien heeft u ook wel wat van voorbij zien komen, Wakker Dier heeft op een gegeven moment gezegd, de plofkippen, dat moeten we niet meer willen met z'n allen. We hebben alle stations volgehangen, die zijn bij de Albert Heijn en bij de supermarkten zijn ze gaan flyeren. We hebben bij mensen foldertjes in de boodschappen tas gedaan van, kijk eens even goed, weet je het zeker dat je geen plofkip hebt? Dat kan toch niet waar zijn? Het interessante is dat die heel effectief is geweest, hè? Want geen enkele supermarkt in Nederland durft het meer aan om de plofkip te verkopen. Dus het is eigenlijk een hele succesvolle manier geweest om binnen de grenzen van de democratie een standpunt uit te dragen. Een andere, iets controversiëler.
Ik wil u niet onderbreken eigenlijk.
Nee.
Maar mijn leeftijd denk ik nog aan Buckler. Dat was ook een zeer mooie actie van één persoon.
Kijk, want leg eens uit. Ik ben dan van na die tijd. Leg eens uit, wat was er?
Een cabaretier even. Huh? Joep van het Hek.
Ja.
In de conference start hij de draak met mensen die alcoholvrij bier dronken. Buckler.
Oh ja.
Buckler was het topmerk van Heineken.
Ja.
En een paar weken later werd Buckler niet meer verkocht.
Kijk, uit de markt gehaald. Nou, dat is ook een soort van activisme. En je ziet ook hoe ontzettend bevattelijk mensen ook zijn. Hoeveel je daar eigenlijk ook mee kan doen met gewoon puur je mening verkondigen. En op het moment dat je geloofwaardig bent, heeft dat heel veel effect. Een ander voorbeeld waarvan je kan zeggen, nou, dat is misschien wat discutabeler, is bijvoorbeeld een abortuskliniek. Daar is nog een paar weken geleden een vergunning voor afgegeven. Dat mensen bij de ingang van een abortuskliniek gerechtigd zijn om tegen vrouwen die naar binnen gaan te zeggen, joh, weet dat je op het moment staat een moord te begaan. Zou je wel naar binnen gaan? Nou, dat is dus activisme. En wat is nou het verschil op het moment dat je overgaat naar extremisme? Dat heeft te maken met de wet, maar ook met hoe je omgaat met geweld. Dus om even de link met die abortuskliniek door te trekken. Wat je in Amerika veel ziet, is dat, het is laatst ook nog een keer weer gelukt, een moordaanslag op een arts die abortus uitvoert. Dus daarmee ga je eigenlijk zeggen van ja, mijn mening is zoveel waard dat het legitiem is om daar geweld voor te gebruiken. En op het moment dat je dus zegt van nou, om het realiseren van mijn standpunt te realiseren, ben ik dus gerechtigd om geweld te gebruiken, dan heb je het eigenlijk, dan kom je eigenlijk in die terroristische hoek. En dan zie je dat ook in elke hoek een ander type terrorisme te identificeren is. Terrorisme in de linkse hoek. Nou, denk in het verleden bijvoorbeeld in de RAF, hè, in de jaren 70 in Duitsland, waarbij mensen zeiden van nou, al die hoge posities worden nu bekleed door nazi's en die moeten daar weg. En als het niet goedschiks is, dan kwaadschiks, we gooien er een bom op. Rechtsextremisme, daar kennen we natuurlijk ook de voorbeelden van. We kennen de ideologische extremisten die de directeur van de dierproefkliniek een bom door zijn brievenbus gooien of zijn auto beschadigen of dat soort zaken. En we kennen natuurlijk de ideologische en de religieuze geïnspireerde terroristische organisaties. Om maar even iets anders dan jihadisme te noemen. De Ku Klux Klan, die baseerde zich ook op de Bijbel. Die zei, ja, in de Bijbel staat het al dat zwarte mensen minderwaardig zijn dan witte mensen. Dus wat we eigenlijk doen is het realiseren van het christelijk gedachtegoed. Dus er zijn in die zin, zie je dat al die verschillende uitersten hebben een gemeenschappelijke basis. En wat daar geruststellend aan is, in die zin, is dat het dus ook geen nieuw fenomeen is. We hebben er altijd al mee te maken gehad. En we weten ook welke zaken bijdragen aan radicaal denken. En hoe we dat vervolgens ook weer kunnen terugbrengen. Want als we kijken naar hoe radicalisering in zijn werk gaat, is dat je eigenlijk ziet dat mensen vanuit de mening langzaam opschuiven richting steeds radicaler denken. En dat heeft dus te maken met, nou ja, je ziet ook, het zijn golfjes. Het gaat met vallen en opstaan, 3 stappen vooruit, 2 stappen terug. En er zijn steeds verschillende gebeurtenissen die maken dat je wel of niet meer naar die buitenrand toe beweegt. Maar je kan dus net zo goed interventies plegen waardoor dat pijltje weer teruggaat. En dat is het zoeken in de samenleving. Wat maakt nou dat mensen weer vanuit extreem denken weer terugkomen bij oké, ik ga mijn mening verkondigen. En welke middelen zet ik daar dan toe in? En eigenlijk zie je dat het hele fenomeen van radicalisering is als een spel. Dit spel wordt in Engeland veel gespeeld. Sommige mensen hebben het ook wel toen ze zelf klein waren gedaan. Ik zie daar iemand knikken. Je gooit met een dobbelsteen en op het moment dat je op een trapje komt, kan je zomaar een paar rijtjes overslaan. Op het moment dat je een slangetje treft, dan kan je zo sjoep naar beneden glijden. Als je nou hier zie je 1 staan en daar zie je 100 staan. Als je nou ervan uitgaat dat 1 betekent helemaal niets aan de hand, je bent bezig met het verkondigen van je mening. En 100 is, nou, ik gooi een bom ergens op omdat ik er niet mee eens ben. Dan zie je dat er bepaalde gebeurtenissen zijn die maken dat je omhoog schiet. En andere gebeurtenissen die maken dat je weer minder extreem denkt. En dat is dus het zoeken van wat zijn nou de ladders en wat zijn de slangetjes, de glijbaantjes naar beneden. En dat is dus ook belangrijk om dat radicaliseren niet als een zwart-wit, maar echt als een fenomeen te zien. Waarbij wel gezegd moet worden dat het heel, heel snel kan gaan. Daarom is het zo belangrijk dat ook op scholen of in sociale wijkteams er erg goed gezien wordt wat er gaande is. En dat we daar niet te lang mee dralen. Want soms in 2 weken tijd kan iemand van 0 naar 100 gaan. En naarmate iemand hoger zit in dat spel, iemand zit hoger bij het idee van ik wil mijn leven geven voor mijn ideaal. Want dat is zeg maar de uiterste vorm. Hè, van ik ben bereid om dood te gaan voor mijn ideaal. Ja, dan is het eigenlijk bijna niet meer mogelijk om iemand weer terug te krijgen. Want dan gaat eigenlijk die tunnelvisie wordt steeds smaller. En de openheid voor ander gedachtegoed is dan ook steeds minder. En dan resten eigenlijk alleen nog maar repressieve maatregelen. Terwijl je in de weg daarnaartoe juist veel meer aan preventieve interventies nog kan doen. Motieven. Waarom gebeurt dit fenomeen van radicalisering? Los van of het nou links, rechts, ideologisch of religieus is. De voedingsbodem is altijd gevoelens van frustratie, onrechtvaardigheid. Uit eigen ervaring of uit identificatie. Ik had vandaag een training gaf ik aan maatschappelijk werkers uit Nijmegen. En was een vrouw die zei, ik herken dit heel goed uit mijn eigen leven. Want toen ik jong was, zat ik bij de kraakbeweging. En wij waren dus heel boos en gefrustreerd. En wij gingen uiteindelijk ook geweld niet uit de weg. En dat geweld voerde op het moment dat wij het idee hadden dat de overheid met onrechtvaardig, nou, ze kwamen met tanks op ons af. En dus je ziet dat dan op een gegeven moment die polarisatie groeit op het moment dat er dan het idee is van er is onrechtvaardigheid, er is frustratie, werkelijk of verbeeld. En dan is er op een gegeven moment een cognitieve opening waardoor je weerbaarheid afneemt voor radicaal gedachtegoed. En het heeft heel veel te maken met wie ben ik, waar hoor ik bij en wat kan ik betekenen. En dat zijn ook net de vragen waar pubers zo ontzettend mee worstelen. Het is ook niet voor niks dat het hele radicale gedachtegoed is vooral zo in die puberleeftijd tussen 15 en 25 zie je de meeste mensen die daar extreme in zoeken. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor hele actieve rechtsextremisten. Die worden vaak weer rustiger na hun 25ste op het moment dat ze een vrouw en een kind krijgen. Of een man en een kind. En ik had laatst ook een jonge vrouw in de training die vertelde hoe zij rechtsradicaal was geworden. En wat ik daar mooi aan vond was dat ze uit eerste hand vertelde hoe zij, haar vader was deurwaarder. En die moest op een gegeven moment op een zigeunerkamp iets doen. Iets vereffenen, een of andere schuld of zo. En daar is hij is zijn leven bedreigd. Het was een levensbedreigende interventie van die zigeuners, er was iets mee. En zij was een meisje van 12 en ze voelde opeens van, hey, de zigeuner werd de buitenlander, die specifieke zigeuner werden de zigeuners, werd de buitenlander. En ze zegt langzamerhand begon ik me aan te sluiten bij mensen met hetzelfde gedachtegoed. En op een gegeven moment ging er een soort zaadje van haat ging groeien. En die haat werd steeds groter en groter en groter. En ik ging ook steeds meer vijanden zien. En ik ging me steeds meer terugtrekken in die groep die er hetzelfde dacht over dacht als ik. En dan krijg je een soort tunnelvisie. Waarbij je opeens helemaal voorzien wordt in je identiteit. Want je bent skinhead en je weet precies wat je aan moet doen. En met welke mensen je om moet gaan en wat je moet denken. En je bent dus heel erg bevattelijk voor dat aanbod van radicale ideologie. Stel je voor dat dan ook nog je familie en vrienden het eigenlijk wel prima vinden wat je doet. Ja, dan heb je natuurlijk een gevaarlijke mix. En als daar dan ook nog bij komt dat je psychologische problemen hebt, dat je verstandelijk beperkt bent of dat je misschien autistisch bent, dat kan ook weer helpen. Want mensen met autisme kunnen ook bijvoorbeeld heel erg zwart-wit denken en op een gegeven moment denken, dit is het en zo gaan we het dan doen. Maar ook heel erg hoog opgeleide mensen zitten hierin. Hè? Dus daarom kan ik je ook geen, ik kan je geen lijstje geven van nou mensen die met een UQ tussen die en die scoren, met die uiterlijke kenmerken, een baard en een jalaba, en dan heb je er een. Nee, absoluut niet. Juist niet. Omdat uiterlijke kenmerken zijn absoluut niet maatgevend voor hoe iemand psychologisch in elkaar zit. Wat je wel vaak ziet als je kijkt naar levensgeschiedenissen van mensen die uiteindelijk zich tot radicale denken hebben gericht, zijn dat vaak mensen die ergens een frustratie hebben ervaren. Ik weet niet of jullie het verhaal kennen van Aisha, alias Monique uit Limburg, die vertrokken is naar Syrië op een gegeven moment. Dat is op een gegeven moment een jaar, twee jaar geleden is zij een tijdje weg geweest, is naar Syrië gegaan. Zij was bijvoorbeeld iemand die thuis geen vaderfiguur had. Ze was zelf zeer op zoek naar wie ze was en wat haar identiteit was. Ze kwam op een gegeven moment thuis met een Bijbel waarvan haar moeder zei, nou sorry, maar daar heb ik niks mee. Vervolgens is ze daar niet helemaal blij mee geweest, is ze een Koran gaan kopen en is ze daar helemaal in verdiept geraakt. En zij is op een gegeven moment verliefd geworden op Yilmaz, een Turkse jongen, die in het Nederlandse leger eigenlijk niet goed hogerop kwam. Dus hij had het idee, ik heb veel capaciteiten en mogelijkheden en tegelijkertijd lukt het me niet om die hiërarchische ladder te beklimmen. En hij is eigenlijk frustratie. Hij is naar Syrië gegaan, heeft zijn Nederlandse epauletten eraf getrokken, heeft die vervangen door de Syrische strijdmachten daar en is daar mensen gaan opleiden met de kennis die hij hier in het Nederlandse leger heeft opgedaan. Dus je ziet eigenlijk zowel bij dat meisje wat verliefd wordt op de jongen als bij de jongen zelf, dat er ergens een gevoel van afgescheiden zijn, niet ergens bij horen, niet helder hebben van waar gaat het leven nou over. En dat zoeken leidt vaak tot, een mogelijkheid is dan dat mensen het radicale denken inschieten. En wat krijgen we dan? Een sterk wij-zij verhaal. Het gaat heel sterk over wij-zij. En dat gaat steeds over zwart-witte touwladders waar anderen langs naar boven kunnen klimmen en stappen kunnen maken in het radicaliseringsproces. Een klein voorbeeldje. Ik gaf een keer een training en er was een jongen die had zich bekeerd tot het salafisme. Dat is een behoorlijke, orthodoxe vorm van islam. En de mensen die hem op straat zagen, hij is jongerenwerker, en de mensen die in Rotterdam Centrum die hem op straat zagen, die vonden hem wel tof. Die zeiden, hé, wat jij doet, zover zijn wij nog niet, maar je bent een toffe peer. En dan dachten ze om bij hem in de gunst te komen, zeiden ze, ja, en alle christenhonden moeten dood, hè, roepen ze dan naar hem. Nou, waarop hij dan zegt van, joh, dat moet je niet zeggen, want ik ben Kaapverdisch christelijk opgevoed door mijn oma en mijn moeder. En als je dit zegt, zeg je iets heel kwetsend. Dus, maar het wil zeggen dat ze zeggen, die christenhonden, dus mensen worden ook gedehumaniseerd. En daarbij wordt het eigenlijk gelegitimeerd dat je daar heel respectloos over praat. En dat geldt ook voor, allerlei andere typeringen van andere type mensen. En eigenlijk doen we met onze media er ook wel wat aan door bijvoorbeeld moslims en terrorisme heel sterk aan elkaar te koppelen. Daarmee zijn we ook aan het framen. Ik hoor ook vaak islamitische mensen zeggen van twee dingen. Islamitische staat is een term waar ik een ontzettend hekel aan heb, zeggen veel mensen die islamitisch zijn. Die zeggen van, het heeft niks met islam te maken, het zijn stelletjes sadisten daar. En staat, hoezo staat? Het is een criminele organisatie. Niemand heeft daar grenzen erkend. Dus dat continu islamitisch en staat, dat geeft eigenlijk steeds is eigenlijk een blamage voor wie wij zijn. En ook daarmee zijn we als media sterk bezig met een wij-zij vertoog.
Maar wat bedoel je nou met die zwart-witte touwladders en die ze?
Nou ja, dat geldt dus voor alle type radicaliseringen. Ik weet niet of jullie, ik vind het zelf een interessant programma, De Hokjesman. Die gaat af en toe, kennen jullie dat programma? Dat is een Michel Schaap. Die gaat een soort subculturen in Nederland langs en gaat hij onderzoeken. En laatst was hij bij De Dierenvriend. En jullie voelen hem al aankomen. Daar ging hij dus mensen, hele extreme mensen opzoeken. Die letterlijk zeiden van, alle mensen die vlees eten doen hetzelfde als wat Hitler deed in de concentratiekampen. Dat is eigenlijk holocaust. Dat is echt het wij-zij denken. En de flexitariërs, nou dat vinden ze verschrikkelijk. Ze zeggen flexitariërs, dat is hetzelfde als dat je zegt, nou je mag twee keer in de week een vrouw verkrachten in plaats van iedere week of iedere dag. Dus dat is echt een sterk wijze, waarbij eigenlijk iedereen die ook maar, al is het één keer in de week, een stukje vlees eet, eigenlijk tot verkrachters en nazi's worden gemaakt. Waarmee eigenlijk dat wij-zij heel erg wordt uitvergroot, om daarmee de groepsbinding onderling groter te maken. En dat is in feite het fenomeen waar mensen toe geneigd zijn op het moment dat ze hun identiteit zoeken. Er is ook een socioloog die heeft een boek geschreven, in ieder schuilt een terrorist. Dus bij bepaalde omstandigheden, bij bepaalde invloeden van buitenaf, zonder veerkracht, kan je zomaar in radicaal gedachtegoed schieten. En je hebt dus beschermende factoren nodig om daar weerstand tegen te bieden. Ja, en die weerstand wordt lastig als je aan de ene kant wordt uitgekotst in de maatschappij, heeft het heel onaardig gezet. Als je het idee hebt van, joh, ik kan solliciteren wat ik wil, maar ik word toch nooit aangenomen. Ik lees altijd in de krant dat wij het hebben gedaan, even rondom Marokkaanse jongen die dat bijvoorbeeld zo gaan zien en framen en ook steeds zwart-witter gaan zien. En aan de andere kant zie je deze dingen op internet. We need you. If you realize your responsibility, you will realize your destiny. We need your help. Er zijn mensen die zeggen, jij bent degene die ons gaat helpen. Jij bent onze held. Nou, dan is de keuze natuurlijk snel gemaakt als je als puur ontzettend aan het zoeken bent van wie ben ik. Als je aan de ene kant het gevoel hebt, ik krijg geen aansluiting of ik voel me niet gehoord en gezien. En aan de andere kant zijn er mensen die zeggen, jij bent de perfecte kracht die we nog missen. En dat is in feite wat we eerder zagen. Op dat moment heb je een aanbod wat perfect aansluit op de vraag van, joh, wie ben ik eigenlijk als ik nergens stage mag lopen en ik daar zelfs mijn opleiding voor moet stoppen? Even gechargeerd gezegd.
Mag ik over dit plaatje nog even een vraag stellen? Als je nu terug zou, even terug nog.
Ja.
Eigenlijk zeg je dan, die familie en vrienden zijn dan die soort beschermingsfactoren.
Ja, er kunnen twee kanten op. Ze kunnen risicofactoren zijn of beschermende factoren. Want risicofactoren zijn het op het moment dat je bij wijze van spreken het meisje wat met zigeuners in aanraking kwam, kwam toen in aanraking met zo'n rechtsextreme groepering. En zij wakkerde, die vrienden, wakkerde eigenlijk haar gedachtegoed nog aan, waardoor haar haat vergrootte. Aan de andere kant kunnen vrienden ook heel goed juist je weer terugbrengen naar minder radicaal gedachtegoed op het moment dat ze je relativeren en ook weer andere kanten van de zaak kunnen laten zien. Is dat wat je...
Ja, want ik zat even naar die middelste, naar het lichtblauwe te kijken. Ja, we hebben natuurlijk, de meeste hebben kinderen hier. Die kennen natuurlijk allemaal wel die gevoelens van frustratie en onrechtvaardigheid bij kinderen. Maar ik vroeg me even af, wat maakt nou dat de een dan wel, zeg maar, die tunnelvisie ontwikkelt en de ander niet? Maar het heeft dus echt te maken met die beschermingsfactoren.
Ja, ja. Van hoe stevig sta je in je schoenen, hoeveel tegengas krijg je ook uit je familie of van je vrienden, hoe weerbaar ben je al, heb je al het gevoel dat je gezien wordt, er mag zijn, dat je je talenten kan benutten. En dat is een belangrijke factor in hoe je je manifesteert in de maatschappij. Hoe kan je het nou herkennen? Je gaat het pas zien als je door hebt. Nou, Saskia mag niks zeggen, want die weet hem al. En misschien zijn er andere mensen die ook zien wat dit is. Maar ga het dan ook nog niet hardop roepen. Maar steek alleen even je hand op als je ziet wat dit is. Wie weet? Steek even je vinger op als je het weet. Ja, twee mensen. Twee mensen. Nou, dit is eigenlijk een metafoor voor radicalisering. In die zin dat op het moment dat je niet... Oh, nog even. Wie is deze... Ken je klassiekers? Wie heeft het gezegd? Tuurlijk, ons aller Cruijff. Die komt met dit soort uitspraken. Heel goed. De grap is dat je in eerste instantie denkt van ja, ik weet niet wat het is. Als ik je ga laten zien wat het is, dan kun je daarna ook niks anders meer zien. Want dan zie je alleen nog maar, en eigenlijk is dat, want wat hadden jullie bedacht dat het was? Heel goed, heel goed. Kijk, hier is die. En als je dus niet weet, en dat is eigenlijk heel flauw gezegd, maar als je dus niet weet wat je moet zien, dan kan je die koe ook niet bij de horens vatten. Dus dan weet je ook niet wat je tegen radicalisering moet doen. Sterker nog, dan gaat het gewoon sluimert het en gaat het zijn eigen gang. Pas als je weet waar je op moet letten, dan ga je hem ook zien. Het gevaar is tegelijkertijd ook wel weer dat je overal koeien gaat zien, ook waar ze niet zijn. Dat is de andere kant van het verhaal, daar moet je ook voor waken. Of beren, ja, dus daar moet je ook voor waken. Maar het gaat er dus om dat je pas gaat zien als je door hebt. En een mooi voorbeeld is daarvan, ik gaf een training in een gevangenis aan de gevangenisbewaarders. En we deden een rondje, we hebben dan iets meer tijd, dus dan kan ik wat meer vragen van nou, wat kom je tegen en wat zijn je vragen. En die gevangenisbewaarders, ik vond het gewoon een apart slag mensen, ook heel bijzonder. Wat een kleerkasten joh, dat zijn echt mannen, ik wist niet, groot en breed en heel aardig, maar echt heel groot en heel breed. Dus ik vroeg ze van, goh, nou, ik mag jullie iets vertellen over radicalisering. Wat hebben jullie ervan meegemaakt, wat zien jullie ervan, wat weten jullie ervan? En die gevangenisbewaarders zeiden stuk voor stuk, unaniem, binnen hebben wij dat niet. Binnen hebben wij dat niet, maar buiten, dat is een fenomeen, hè? Als je binnen zit, dan is het binnen en buiten. Buiten is het wel, maar binnen, dat hebben wij niet. Nou ja, ik heb het maar even zo gelaten. Vervolgens hebben we gekeken naar allerlei fenomenen en heb ik ook, zelfs die ochtend nog, voordat ik daar naar binnen ging, iets bijzonders gezien. Wat ik heb gedeeld met al die kleerkasten, waarvan ze in eerste instantie dachten, oh ja, zo kan je er ook naar kijken. En eigenlijk eindigden we met, ik zal nog even kort dat anekdote vertellen, wat gebeurde er toen ik die gevangenis inkwam. Ik moest me natuurlijk uitgebreid identificeren, ik moest alle apparatuur in kluisjes stoppen. En nou, dat kost nogal wat tijd, dus ik stond daar 10 minuten. Tegelijkertijd was er naast mij kwamen er 2 bling-bling Marokkanen. Om het maar even oneerbiedig te zeggen, maar dan weten jullie waar ik het over heb. Echt jongens met, nou ja, je zag gewoon echt bling-bling. Mooie, snelle jongens. En die kwamen vragen naar Ali. Die kwamen op bezoek voor Ali. Die zei, ja, wij komen voor Ali, zeiden ze. Nou, en die man achter dat kogelvrij glas, die ging kijken in zijn computer. En die zegt, nou, sorry, er is geen bezoek aangevraagd. Dus, ja, ik weet niet hoe dat zit, maar... En die jongens die werden ontzettend kwaad. Die zeiden, nou, dat is ook wat. Vorige week zijn we gekomen, toen was er ook geen bezoek aangevraagd. En de week daarvoor ook al niet. Nou, dus ik vertelde dat anekdote even aan die kleerkasten. En die zeiden van, ja, nee, ja, die mensen zijn al zo slordig. Die vragen dan geen bezoek aan. Terwijl ik dacht, vanuit een andere hypothese, vanuit de koe gedacht, dit is nou zo'n jongen. Die misschien wel, en het hoeft niet waar te zijn, maar dat is een hypothese, die misschien wel denkt, ik wil die jongens helemaal niet meer ontvangen. Ik heb helemaal geen zin meer in die bling-bling, want ik realiseer me nu wat ik allemaal heb misgedaan en wat voor zondes ik allemaal heb gedaan. Ik moet gewoon een heel ander pad in. En eigenlijk zie je dat heel veel in gevangenissen. Of dat nou is dat mensen zich helemaal in de islam gaan verdiepen of fervent christen worden. Ze gaan nadenken over wie ze zijn. En ze denken, joh, ik heb zoveel op mijn kerfstok. Wil ik in het hiernamaals nog een beetje kans maken, dan moet ik nu die switch gaan maken. En dat is dus ook meteen het gevaarlijke, dat op het moment dat je, en dat was in de kruistocht al zo, als je tijdens een kruistocht overleed, hè, dan ging je linea recta naar de hemel. Maakt het niet uit hoeveel moorden of plunderingen, of maakt het niet uit, je ging linea recta naar de hemel. Dat geldt ook voor de martelaars in de jihad. Dus als je op dat strijdtoneel sterft, maakt niet uit wat je op je kerfstok hebt, je gaat rechtstreeks naar de hemel, daar wachten 72 maagden op je, maar dat niet alleen. Je mag 70 familieleden meenemen naar de hemel. Dus je mag ook nog in je omgeving 70 mensen meenemen die ook naar de hemel gaan. Nou, je kan je voorstellen, dat is natuurlijk wel wat als je in de gevangenis zit. Het interessante was waar die kleerkasten in het begin zeiden van, nou, dat is binnen niet. Dat is alleen buiten. We hebben met elkaar een ochtend gewerkt. Dat ze zeiden, als we heel eerlijk zijn, is de gevangenis eigenlijk de eredivisie voor Syriëgangers. Want als er ergens een plek is waar je dat gaat ontwikkelen en waar je ook in de gevangenis goede sier kan maken op het moment dat je ook andere mensen een beetje gaat oppeppen en ronselen. Dus dat besef is nodig om te zien wat er gaande is. Je moet zien wat er gaande is om te weten dat daar wel degelijk gevaar schuilt. Nou ja, mogelijke signalen. En dat is wel iets wat ik steeds weer tegenkom, meningen en opvattingen. Wat bijvoorbeeld in dat gevangenis bleek ook, is dat mensen heel vaak onderling in hun eigen taal spreken. Waardoor ze mensen ook zeggen, ja, we weten het eigenlijk helemaal niet zo goed. En ja, ze gingen wel klappen toen die Bataclan, dat was inderdaad wel vreselijk, maar ik dacht, ja, een beetje lefgozerij. Maar eigenlijk weten we eigenlijk helemaal niet wat ze met elkaar bespreken of waar dat over gaat. En daarvoor is het wel weer van belang dat we, en dat is de uitdaging voor ons als beleidsmakers en politici, om te kijken van joh, hoe gaan we ook meer die verbindingen leggen? En hoe gaan we ook bijvoorbeeld kijken hoe dat personeelsbestand ook gemêleerder is, zodat je ook een betere afspiegeling hebt van de mensen die je binnen hebt. In de gevangenis heb ik eens even nagevraagd, hoe zit het daar? Nou, ze zijn nou 70% van de mensen met wie we werken hebben een islamitische achtergrond. Maar als we kijken naar het personeel is dat minder dan 8%. Dat maakt dus dat op het moment dat die mensen onderling allerlei dingetjes aan het uitwerken zijn, dat wij 3/4 van de tijd gewoon geen flauw benul hebben van wat er allemaal gebeurt. En dat geldt ook in het onderwijs. Daar hebben we ook... Regelmatig kom ik op scholen waar ik met 60 leerkrachten in een zwarte school, 80% van de leerlingen islamitisch, 60 basisschoolleerkrachten, waarvan niet één een islamitische achtergrond. Waarbij dus leerkrachten aangeven van, joh, ik weet niet meer hoe ik op mij om moet gaan met die verschillen in de klas. Waarbij ik dan weer zeg tegen die leerkrachten, het wordt jullie ook erg moeilijk gemaakt op het moment dat je niet kan sparren met collega's met eenzelfde achtergrond. Dus er is nog veel te doen. Die fixatie, ik noemde het al, die tunnelvisie die steeds smaller wordt. Die activiteiten. Vrienden en sociale netwerken, daar komen ze. Hè. Wat je vaak ziet, is dat mensen opeens hun bestaande vriendenkring volkomen inruilen voor een heel ander netwerk. Dat mensen zich steeds meer terugtrekken. Op het moment dat je iemand spreekt en die vertelt van en je vraagt van goh, naar welke moskee ga je? Op het moment dat iemand zegt ik ga naar die en die moskee, dat is eigenlijk al een protectieve factor. Op het moment dat iemand naar een moskee gaat. Spannend wordt het pas als iemand zegt ja, ik ga niet meer naar die moskee. Want wat ze daar toch allemaal voor slappe hap verkondigen. Nee, wij doen het in de huiskamer. Wij doen het onderling. En dan zie je dat eigenlijk dat ze zichzelf isoleren, dat heeft ook bijna sectarische trekjes. Dus in die zin kunnen we heel veel lenen van fenomenen die we al kennen. Sectes werken ook met isolatie. Je mag je vrienden en bekenden niet meer spreken. Je gaat alleen maar met steeds meer gelijkgezinden. Loverboy-praktijken kennen we ook. Nou, de Syrië-strijders vanuit Syrië, internet, zoeken steeds maar weer bruiden. En zijn dan heel flatteus naar allerlei onzekere 16-jarige meisjes. Die denken, ach, hè, de Rambo, de prins op het witte paard. De man van mijn dromen, daar moet ik naartoe. Dus dat zijn allemaal fenomenen die we wel kennen. En die ook in dit verband aan de orde zijn. Dus het gaat vooral om veranderingen in gedrag. En in het gaan geloven van een extremistisch wij-zij verhaal. En daar dan persoonlijke consequenties aan verbinden. Wat kunnen we doen? Nou, dit is eigenlijk een ladder. Waarin je heel goed kan zien hoe zo'n proces gaat. Het begint eigenlijk altijd met dat je idealen hebt en dat je woedend bent. Nou, dat zijn we allemaal wel eens, maar precies zoals u al zegt, we zijn niet allemaal uiteindelijk radicaal geworden. Dus kennelijk zijn er stappen die je dan vervolgens zet, die het maken, die ertoe leiden, dat je uiteindelijk tot extremistisch gedrag komt. Het begint ermee dat je je aansluit bij een groep die net zo denkt als jij. Nou, dat is in feite het hele politieke bestel. Hè. Je zoekt op een gegeven moment een partij of je denkt, nou, ja, daar sluit ik me bij aan. Want die denkt net zoals ik en je hebt idealen en soms ben je boos over hoe de dingen gaan. Dus je zoekt een politieke partij. Nou, dat is geheel legitiem. En op een gegeven moment zeg je, nou, dan gaan we campagne voeren. Hè. We willen ook wel onze partij laten groeien. We vinden het belangrijk dat anderen ook weten hoe het er eigenlijk aan toe zou moeten gaan. Het wordt een beetje spannend op het moment dat je geen andere mening meer toelaat. Dus dat je letterlijk zegt van ja, maar maakt niet uit wat de ander zegt. Per definitie kul. Want alleen wij hebben de waarheid in pacht. Ik zet daarbij ook al mijn twijfels opzij. Ik doe geen water bij de wijn. Is letterlijk een uitspraak van iemand die ook allerlei promotiefilmpjes post. En dan is er nog weer een stapje daarboven. Ik ben bereid geweld te gebruiken. En nog weer een stapje daarboven. Ik ben bereid mijn leven te geven voor dat goede doel. En dit is eigenlijk een typologie waarin je op het moment dat je met mensen aan de praat bent ook heel goed kan inschatten van joh, waar zit jij nou eigenlijk in die ontwikkeling. En nogmaals, het is belangrijk om er snel bij te zijn, want hoe later je bent, hoe minder invloed je uiteindelijk op dat proces kan uitoefenen. Dus naarmate het verder weg is, naarmate iemand meer richting de 100 zit, is het heel lastig om hem weer... hier staat een 7 maanden, zomaar ad hoc welke maanden hier staan. Maar er zijn ook fenomenen bekend waarin mensen in 2 weken dit proces doorlopen. En de gemiddelde is geloof ik 4 maanden. Dus dat is echt heel kort. Dat betekent dus dat je ook heel erg proactief moet handelen. En eigenlijk gaat het dus ook niet zozeer om je helemaal blind te staren op radicalisering. Omdat heel veel problemen hangen met elkaar samen. En kunnen ook met elkaar interfereren. Dus ga als professional na, hebben we te maken met 1 van deze problemen. En die kunnen ook nog maar weer zomaar samenhangen met elkaar. Dus niet lekker in je vel zitten kan ertoe leiden dat je aansluit bij een groep. Die er net zo over denkt als jij en dan daar steeds verder in gaat. En eigenlijk is de uitdaging om vanuit het hart steeds met kwetsbare mensen na te gaan. Wat speelt er? En wat is hier nu aan de hand? Welke van deze vingers moeten we mee aan de slag? En radicalisering is er daar eentje van. Lessen, je weet niet wat je niet weet. Wees je bewust van je eigen bril. Deel je zorgen eerst intern met netwerkpartners, zoek deskundigheid en ga ook met mensen zelf in gesprek. En daarvan is het van belang om ook binnen de gemeente een goede zorgstructuur te hebben waarin via een getrapt model ook casussen aan de orde komen. En de geruststelling tot slot, business as unusual, maar ook voor een heel groot deel usual skills. Allerlei gesprekstechnieken. Het meeste werk gebeurt aan de bekende tafels. Het gaat er alleen om dat het ook echt benoemd wordt. En dat er ook echt een issue van gemaakt wordt. Maar tegelijkertijd kunnen we al heel veel met ons vertrouwde expertise. Zijn er nog vragen?
Ik heb wel een vraag. Ik wil je vooral bedanken voor je bevlogen verhaal. Ik was... ook benieuwd naar uw achtergrond, daarom keek ik even op uw website, maar die begon spontaan te praten.
Ach,
dus die was sorry daarvoor.
Maar, ja. Nou, wel leuk dat u zo nieuwsgierig bent dat u meteen googelt. Weet dan meteen dat er, ik kan...
Dat was uw website, ja.
Ja.
Waar ik me afvroeg, zit hier vanuit de gemeente. En ik vroeg me af, wat kun je als gemeente doen? Welk klimaat moet je creëren om iets dergelijks eigenlijk... waardoor het zo min mogelijk voorkomt. Want ik denk, je kunt het natuurlijk nooit voorkomen. Maar misschien zijn er wel dingen die een soort van de gouden 5 of weet ik veel.
Ja.
Waar kan je zeggen, nou dat helpt mee, dat helpt mee, dat helpt mee en dat helpt mee.
Ja.
Want u zit heel erg op het gedrag en van professionals die met of deskundigen die met die mensen optrekken. Maar wij zitten natuurlijk meer op een soort macro.
Precies.
Kunnen we misschien ook dingen doen.
Ja. Nou, ik ben echt heel blij met deze vraag. Waarom ik er zo blij mee ben, is omdat ik vandaag of gisteren Monique Kremers oratie heb geschreven. Zij is gelezen. Zij is hoogleraar actief burgerschap. Ze is ook lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En zij heeft het heel erg over de opgave voor de verzorgingsstaat Nieuwe Stijl. Zij zegt eigenlijk waar we eerder heel erg bezig waren met eigen kracht, zelfredzaamheid. Dus in 1978 zei een socioloog, Donkers, die zei van nou, we verwachten te veel van de verzorgingsstaat en te weinig van de burger. Zegt zij, we doen het nu eigenlijk andersom. We verwachten veel te veel van de burger en doen daarin veel te weinig als verzorgingsstaat. In die zin dat we niet zoals eerder moeten pappen en nat houden en moeten pamperen. Maar wel dat we veel meer moeten faciliteren dat er verbindingen ontstaan. En dat je eigenlijk als verzorgingsstaat, een verbindende verzorgingsstaat, uiteindelijk moet bijdragen aan het aanboren van, zoals zij het noemt, altruïstisch potentieel. En daar heb je als overheid ook iets in te doen. Het is dus niet zoiets van, nou ja, dat laten we maar aan de mantelzorger die zijn moeder tot in lengte van dagen gaat verzorgen. Maar je kan als overheid daar heel bewust beleid op voeren, zodat dat altruïstisch potentieel in feite aangewakkerd wordt. En zij doet dan op twee manieren, zegt ze, zou de staat er wat in moeten doen. Die zou iets moeten doen in het verbinden van burgers in de buurt. Dus daar initiatieven heel duidelijk in faciliteren en stimuleren en zelfs aanwakkeren of wel initiëren. En het tweede is dat ze zeggen, we moeten eigenlijk de overheid, de burger en de professional in de zorg nog veel dichter tegen elkaar aan gaan schuiven. Want laten we ons met elkaar realiseren dat de meerderheid binnenkort een diverse groep van minderheden is. Dus we hebben straks heel veel verschillende minderheden die uiteindelijk de meerderheid gaan vormen. Maar dat is zo'n diffuus geheel dat je veel meer moet zoeken naar hoe je elkaar gaat versterken vanuit die diversiteit. En dat kan je niet zomaar aan de burger alleen overlaten. Dus haar pleidooi is heel sterk, ga als overheid die verbindingen faciliteren en aanjagen. En dat is wel ook een hele belangrijke die ik ook wel, want ik heb, als ik dan kijk naar wat ik meemaak in de praktijk, zijn er twee zaken. Ik ben heel ja.
Ik wil vragen, want ik zit gewoon, ik vind het wel heel interessant, maar dan zeg je eigenlijk van, je moet de diversiteit verzilveren en niet onderdrukken, maar juist meer tot bloei laten komen.
Ja,
hè?
Dat absoluut. Gezegd, ja. Absoluut. Ja.
Maar dat zijn wel heel ideologische dingen die u zegt.
Ja, en tegelijkertijd zijn ze zo noodzakelijk, want dat wilde ik nu eigenlijk zeggen, omdat ik zo verschrikkelijk schrik ook, als je het hebt over polarisatie, dat ik met mezelf en in de kringen waarin ik verkeer, denk ik, wij weten half niet wat er gist en borrelt en ook rot in onze maatschappij op dit moment, onder die scheidslijn van die lage zes, dat is echt heftig. Dat gaat om kleutertjes die bij wijze van spreken hun juf zeggen van, juf, wat heeft u op uw brood? Ham, dat is haram hoor, u komt in de hel. En een kleuterjuf die vervolgens daar geen antwoord op heeft en daar handelingsverlegen in is, waardoor eigenlijk die polarisatie, nou, van de kleins af aan, een jongetje van 8, wat op het kringgesprek zegt, ja, ik ben gisteren bij de Koranschool geweest, juf, u heeft een veehals, dat is haram. En waarbij juf zegt, nou, nu vind ik het niet meer gezellig, we gaan rekenen. Dus die handelingsverlegenheid en die kloof tussen bevolkingsgroepen die daarmee vergroot, die baart me zorgen. En tegelijkertijd zie ik dus gigantisch veel potentieel, wat hier eigenlijk het altruïstisch potentieel wordt genoemd, van best persons in onze samenleving, die we nog veel meer kunnen uitnutten, op het podium zetten, naar voren halen. Dus ik zie ook wel die twee kanten van het verhaal.
Ik vind het een hele aardige. Tegelijkertijd gisteren zaten we bij de IBT en daar op zich ook met de politie. Toen vroegen we ook van, hoe zijn jullie nu uitgerust op puur de vraag die je straks in de maatschappij gaat zien met al die diverse culturen. Waarbij natuurlijk de agent ook aangaf, ja, op een gegeven moment worden ze gezegd vanuit de Marokkaanse cultuur, hij staat op straat, hij is nu jouw verantwoordelijkheid. Ik ben wel benieuwd hoe u dan ziet, hoe dan vervolgens die diversiteit, hè, die kenmerken, hoe wij als dan onderwijs, politieagenten daarmee om moeten gaan. Moeten we dan daar niet als overheid ook niet veel meer in investeren om die kennis bij onze professionals te krijgen?
Ja, absoluut. Dat is dus, om een klein voorbeeldje te noemen, Saskia heeft hem ook gezien, een video van een jongen die vanuit een man van een jaar 25, die vanuit Marokkaans perspectief kijkt naar Nederland. En die zegt, Nederland het land van tulpen, priesters die kinderen verkrachten, kinderen die voorgelogen worden over Zwarte Piet, om even wat zaken te noemen. Een wijkagent uit de Transvaal, een buurt in Den Haag, die zag dat filmpje en haar eerste reactie was, als het je hier niet bevalt, rot dan toch op. Dat was vanuit haar hart, hè. En dat is dus vaak dat is ook de essentie van polariserende gedrag. Dat roept bijna vanuit een soort oerinstinct polarisatie op. Dus je hebt de neiging om de deur dan dicht te slaan. Ja, pleur op. En, ja. En, En wat daar lastig aan is, is dat, dat het uiteindelijk, en dat is precies waarom we met elkaar moeten zoeken naar taal, omdat dit soort uitspraken er uiteindelijk toe leiden dat, want dat was het interessante van die betreffende wijkagent, we waren zo de hele dag door oefeningen aan het doen en zaken aan het bespreken en filmpjes aan het bekijken. En ik had dat filmpje van die Marokkaanse man behoorlijk aan het begin van de dag gedaan. Aan het eind van de dag zei zij, wat ik het meest interessante van deze dag vond, was dat ik me bewust ben van met welke pet op als wijkagent ik door die wijk Transvaal loop. En dat ik me dus realiseer, met deze instelling, hoe ik nu op dit moment hiermee omga, krijg ik ook geen ingang en ga ik ook die koe niet zien. Want mensen gaan mij niet in vertrouwen nemen als ik met zo'n opvatting, dus dat besef en wat is er voor nodig om een verbinder te kunnen zijn, dat is er echt op heel veel plekken nog niet. Niet vanuit onwil, maar puur vanuit, ik zie het niet. Ik zie die koe niet, dus hoe kan ik hem bij de horens vatten?
Maar mag ik een heel klein verhaaltje vertellen?
Ja, graag.
Over de Transvaalbuurt, en ja. De Valiantlaan, et cetera. Als kleine jongen ging ik met mijn vader mee, want die kocht daar bij een bandenhandelaar buitenbanden of binnenbanden van vliegtuigen. Daar maakte er wat van. Daar ging altijd een Hongaar mee, die was 1,87 meter. Want in die tijd was dat een gevaarlijke buurt. Dit heb ik over de jaren 50.
Ja.
Ik heb 15 jaar bij een Haags bedrijf gewerkt, dat niet ver van de Transvaalbuurt af lag. En ik heb die wijk, in die tijd was dat een blanke wijk. Maar daar zette je auto niet graag neer. Want dat was een soort, dat was toen een achterstandswijk. Door omstandigheden heb ik het laatste jaar 90 keer door de Valiantlaan gereden op weg naar het MCA, het Medisch Centrum Maaglanden. En dan zie je alleen maar boerka's, mensen, mannen met pyjama's aan, om het heel zwart-wit te zeggen. Dan is die wijk weer veranderd. Maar nu kan ik er niet mee praten. En dat is denk ik het hele grote probleem waar we mee zitten. Want ik ben daar nu, ik stap daar nu niet meer uit. Nee. 20 jaar geleden wel, want daar kon ik mee praten.
Ja.
Maar nu niet meer.
Ja.
En hoe ga je, want daar is een grote groep die wil ook niet praten.
Nee.
Ik heb dat meegemaakt in het ziekenhuis. De beveiliging is bang om op te treden. En denk ik, ja, maar als Nederlander denk je van, jongens, wat gaan we eraan doen?
Ja.
Zonder dat het escaleert.
Ja.
Zonder dat je aan de ene kant een voedingsbodem krijgt voor mensen die in de jihad en voor salafist willen worden. En als tegenreactie mensen die naar rechts krijgen, zeggen, joh, rot naar je eigen land.
Precies. Ja, en dat is precies, het fenomeen is mij geheel bekend. En waar we dus eigenlijk naar op zoek moeten, is eigenlijk om te kijken van, en dan gaat het er ook veel meer om dat we als professional niet zozeer denken van, hoe gaan we dat zelf allemaal oplossen en hoe gaan we dat doen? Maar dat we ook veel meer ook het potentieel aan verbindingskracht in de maatschappij gaan identificeren en gaan activeren. En om het heel concreet te maken, ik gaf les op een ROC afgelopen week. En daar zat in een groep van docenten, zat een orthodoxe Jood en een aantal Marokkanen. Dus die konden met elkaar in gesprek. Marokkaanse man, die had economie gestudeerd aan de universiteit. Hij zei, ik had in het bankenwezen kunnen stappen, maar hier ben ik van betekenis. Op dit ROC kan ik meer betekenen voor de jongens met wie ik nu te maken heb. En dit was nou zo iemand waarvan ik denk, hey, dit is nou zo'n best person die je in die zin die je kan gebruiken of waarmee je samen kan werken om dit soort verbindingen wel te leggen. Dus het gaat er veel meer om dat je die diversiteit, nou ja, die monoculturele wijken, welke monocultuur het dan ook is, of het lage economische zoals het vroeger was in 56, of dat het gaat over monocultuur, alleen maar Marokkaans en Turks. Daar moeten we vanaf. En daarnaast moeten we als professional veel meer op zoek naar de best persons die wel die aansluiting hebben en waar identificatie mogelijk is met juist die groep die afdreigt te glijden. Want daar ga ik het niet mee redden. Als die mensen tegen mij zouden zeggen, ze zeggen al niet christenhond tegen mij, omdat ze dat inslikken. En als ze het wel zouden zeggen, zou mijn opmerking daarover geen impact hebben. Maar op het moment dat die salafistische jongen, die in hun ogen een hele orthodoxe, goede moslim is, zegt, wil je dat nooit meer zeggen? Want dit gaat dus tegen elke ethiek in. Dan heeft die invloed en dan is er een punt gemaakt. Dus eigenlijk zeg ik steeds, laten we op zoek gaan naar de mensen die onze maatjes kunnen zijn in deze missie van verbinden.
Ik heb er toch nog een vraag over. Want Richard gaf het net al aan, we waren gisteren bij de politie. In Duitsland zijn er inmiddels allerlei actieprogramma's gaande voor de politie, hè, om alle problematiek op straat te kunnen beteugelen. Het gaat met name over de instroom van asielzoekers. Wat je ziet is dat er toch een probleem ook ligt bij de cultuur van die mensen en ook ouders. Hè, en daarom vroeg ik er net ook heel specifiek naar. Ouders trekken zich buiten de deur helemaal niets meer van hun kinderen aan. Hè, want dan is het verantwoordelijkheid van de school, verantwoordelijkheid van de politie om die kinderen verder op te voeden. Hè, vanaf 7 jaar is het klaar. Zijn zij klaar en dan is het de rest voor de maatschappij. Dan kunnen wij met z'n allen heel veel actieprogramma's op gaan zetten. We kunnen met z'n allen bedenken dat er verbindingen gelegd moeten worden, et cetera. Maar ook daar moet volgens mij een cultuurverandering plaats gaan vinden. En hoe doe je dat dan?
Precies.
Hoe trek je die ouders, want dat is ook de klacht van scholen. Op het moment dat je als wij voor onze kinderen een schoolgesprek hebben, ga je er naartoe. Die ouders komen gewoon niet. Dat is hun cultuur niet. Dus hoe bewerkstellig je dat nou? Hoe krijg je mensen zover dat ze ook mee participeren in deze maatschappij en gezamenlijk dus het probleem aanpakken?
Ja, en ik ben het helemaal met u eens. En ik heb het ook voor mijn ogen zien gebeuren. In die zin dat er in Amsterdam-Oost is er een groep van Marokkaanse moeders geweest die met elkaar hebben gesproken over radicalisering en opvoeding en hoe dat ging. En dan zie je letterlijk, en daar schrok ik ook weer van bepaalde zaken die ik me niet realiseerde, moeders die zeggen, mijn dochter gaat nooit naar een schoolfeestje, die mag nooit bij een vriendinnetje logeren, want er zouden daar broertjes ook in huis kunnen zijn. Waarbij er een andere moeder is die zegt, dat meen je niet. Ook een Marokkaanse moeder met een hoofddoek op, maar wel vrij gevochten, zegt, dat meen je niet. Realiseer je wel wat jij je kind onthoudt. Dus in dat gesprek, ook zaken waarvan ik zelfs nog schrik, dat ik denk van, joh, maar dat had ik me nog niet gerealiseerd, dat dat ook de consequentie is van, hè, en hoe beperkt zo'n kind dan opgroeit. Maar zo'n Marokkaanse moeder die andere moeder daarop aanspreekt en zegt, joh, dit kan toch niet de bedoeling zijn. Dus ook daarin weer, breng mensen met elkaar in contact en ga niet die normen loslaten. Want natuurlijk moet dat meisje naar een kinderfeestje kunnen. Natuurlijk moet ze bij een vriendinnetje kunnen logeren. Maar we moeten erin investeren. Vanzelf gaat het niet. We moeten het mogelijk maken dat die moeders elkaar ontmoeten. En daar een goed programma op zetten.
Ja, dan is het nog steeds zo dat vrouwen en meisjes vaak toch nog binnengehouden worden. De Nederlandse taal niet mogen leren. Zeker de moeders. Dus die zijn ook onmachtig om zeg maar iets te veranderen aan zo'n situatie. En zeker waar het gaat om jongens. Want jongens zijn, die worden op voetstukken gezet, die mogen alles, kunnen alles enzovoort. Dus het probleem is volgens mij veel groter dan dat wij hier denken.
Het probleem is heel groot. Ik ga het niet bagatelliseren. Het probleem is heel groot, maar er gloort ook licht aan de horizon. In die zin dat, ja, dat is echt zo. En dat heeft te maken met twee dingen. En dan moeten we ook af gaan ronden. Hè. Het heeft te maken met twee dingen. Het ene is, ik zou jullie willen adviseren om twee dingen te gaan bekijken. En alleen als jullie er zin in hebben natuurlijk. Maar het is een tip. Twee zaken waardoor je weer wat optimistischer wordt. Of in ieder geval waar je ook wel somber gestemd door raakt. Maar je denkt, nou ja, er is nog meer uit te halen dan we er nu uithalen. Het ene is de serie Molenbeek. Waarin de mensen uit de buurt waar de aanslagplegers in Parijs worden gevolgd. En je ook ziet wat daar leeft en speelt. En dan zie je ook een islamitisch gezin wat ook echt letterlijk stoeit met van, joh, ik ben hartstikke bang dat mijn kind radicaliseert met deze. En dat is ook 9 van de 10 keer vinden ouders het vreselijk dat hun kind radicaliseert. Want ze raken daar ook het contact mee kwijt. Kinderen die hun ouders verketteren en zeggen, joh, je bent geen ware moslim. Dus dat is 1 Molenbeek. En 2 is enkele reis naar het kalifaat. En daar zie je achterblijvers van mensen die vertrokken zijn. En daarin zie je ook hoe verschrikkelijk veel we nog falen als politie, als NCTV, door de signalen niet op tijd op te pakken. Juist van de mensen die zo dicht bij die radicaliserende mensen staan. De vader, de broer, de zus. Dus ik wil jullie echt vragen om die twee documentaires te zien. En eigenlijk zou op basis daarvan zou het gesprek voort moeten zetten. Want we zijn nog lang niet uitgesproken wat mij betreft. Het is echt maatschappelijk vraagstuk nummer 1 wat mij betreft.
Mag ik er nog één aan toevoegen? Dat is een boek. Het boek heet, ik heb hem gisteren ook genoemd, Vrouw in het Blauw. Absoluut aanrader om gewoon eens te lezen. Het gaat over een Duitse politieagent van Griekse afkomst die dan aanloopt tegen de problemen. Het is een ongelooflijk interessant boek.
Nou, die neem ik dan weer mee. Dankjewel. Zo haal ik iedere keer weer wat nieuwe informatie op. Dank jullie wel voor je aandacht.
Dank. En zo leren we toch met elkaar, elke keer weer. Tegelijkertijd de discussie volgende dacht ik, volgens mij kunnen we hier om 11 uur nog zitten en kunnen we nog steeds doorkletsen. Ik vond het in ieder geval heel boeiend, daarvoor hartelijk dank. En voordat ik ga sluiten, mag ik in ieder geval nog voor het veilige de gelegenheid geven om af te ronden. In ieder geval dit onderdeel van de Week van de Veiligheid.
Ja, misschien toch ook inderdaad over dit onderwerp een paar dingen. Ik vind dat we moeten heel goed de relatie proberen in de gaten te houden tussen het vorige onderwerp waar we het over zelfredzaamheid hadden en hoe belangrijk dat is om gezond en ook veilig te kunnen leven. Dat geldt voor iedereen in de samenleving. Hè? Ook voor mensen die het risico lopen om te gaan radicaliseren. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is, en dat doen we volgens mij in Overbetuwe redelijk goed. We moeten onze kernen vitaal en krachtig houden. We moeten mensen, ongeacht hun achtergrond, stimuleren om daar een hele actieve rol in te spelen. Om onderdeel te zijn van die samenleving. We moeten voorkomen dat mensen in een isolement terechtkomen. Want vanuit een isolement gaan mensen rare en soms verkeerde dingen doen. Nou zijn wij een samenleving die gelukkig nog kleinschalig genoeg is om dat redelijk in de gaten te kunnen houden. Ik had eigenlijk wel verwacht dat hier op de vraag zou komen, komt dat bij ons ook voor? Ja, dat komt bij ons ook voor. Ja, komt jihadisme in Overbetuwe voor? Jazeker. En als je heel goed naar het verhaal van Michter geluisterd hebt, dan heb je zelfs denk ik wel kunnen ontdekken dat wij ook één punt hebben waar we er ook speciaal aandacht aan moeten besteden. We hebben in onze gemeente een vrij groot opvangcentrum voor kwetsbare jonge mensen. En dat is nou precies de voedingsbodem voor radicalisering in de breedste zin des woord en ook voor jihadisme. En dat is daar ook gebeurd. Dus wat wij met elkaar wel doen is iedereen die daarmee te maken kan krijgen, je gaat daar morgen een rol in spelen, om morgen een aantal van onze mensen ook eens nog wat uitgebreider dan vanavond te vertellen over hoe kun je het herkennen, hoe kun je ermee omgaan, hoe kun je ook proberen te voorkomen dat mensen, als ze in die situatie zitten, gaan radicaliseren. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat doen we ook. Op het moment, we kunnen er nooit helemaal afkomen, laat het ook helder zijn, maar op het moment dat we het ergens op zien komen, en dat gebeurt wel, niet vaak, maar het gebeurt wel, dan hebben we ook hele deskundige mensen klaarstaan. We hebben niet een eigen casustafel in Overbetuwe, maar dan sluiten we uiteraard op die in Arnhem aan, waar ze veel ervaring hebben op dit vlak, helaas voor Arnhem. Maar daar maken we dan dankbaar gebruik van. Dus op het moment dat er bij ons zo'n geval gaat spelen, dan wordt hij daar besproken en ingebracht. En proberen we zo snel mogelijk weer tot goede verhoudingen terug te brengen. Ik vond ook dat je een heel bevlogen en ook een heel betrokken verhaal hield. Dus ik ben blij dat we ook jou een kans gegeven hebben om op deze avond voor de Raad, als we het over veiligheid hebben met elkaar in de breedste zin des woords, dat we het nou eens een keer niet alleen beperkt hebben tot politie en brandweer, maar dat we ook het onderwerp publieke gezondheid, want dat vond ik ook heel waardevol, denk ik, om vanavond te behandelen, maar ook dit onderwerp er nog bij konden hebben. Dus wat mij betreft ook zeer veel dank daarvoor.
Daar sluit ik me graag bij aan, ook met betrekking tot de onderwerpen die we vanavond gekozen hebben. En wellicht hebben we volgend jaar weer een Week van de Veiligheid. En dan hebben we alweer een programma. Dank voor uw aanwezigheid, dank voor uw meedoen en een goede reis naar huis. Bedankt.